Vooraf heb ik de volgende afkondigingen namens uw kerkenraad. Als eerste de eerste aankondiging van de huwelijksbevestiging van Maarten van Gent en Melissa Freke. Vrijdag 16 januari hopen Maarten van Gent en Melissa Freke te gaan trouwen. In verband hiermee hebben zij de kerkelijke huwelijksbevestiging aangevraagd. Indien geen wettige bezwaren worden ingebracht, zal deze bevestiging plaatsvinden in een kerkdienst op 16 januari om 19 uur in ons kerkgebouw. Dominee L.A. den Butter hoopt in deze dienst voor te gaan en dominee W.E. van Gent hoopt het huwelijk te bevestigen. De collecte voor vandaag, de eerste is voor de kerk, de tweede voor de emeritiekas en de derde voor het orgelfonds. De busjes bij de uitgang zijn bestemd voor het adoptiefonds. Tot zover de mededelingen. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft van geslacht tot geslacht. En die nooit zal laten varen enig werk wat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij deze dienst voortzetten door met elkaar te zingen uit Psalm 56, het vijfde vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. We zingen Psalm 56, vers 5. Maakt ons ook vanmorgen zijn heilige wil bekend door ons zijn goede wet te laten horen. In aansluiting aan de wetslezing zingen wij het Psalm 119 en daarvan vers 24. Ik zal uw geboden die ik oprecht bemin, mijn hoogst vermaak, mijn zielsgenoegen achten. 119 vers 24, na de wetslezing. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Lees uit het woord van de Heere God, uit 2 plaatsen uit het Nieuwe Testament. Allereerst uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 6, vers 24 tot en met vers 34. En vervolgens lezen we verder in het evangelie naar de beschrijving van Lucas hoofdstuk 10 vanaf vers 38 tot en met 42. Maar nu eerst Matthäus 6 vanaf vers 24. Niemand kan twee heren dienen. Want of hij zal de ene haten en de ander liefhebben, of hij zal de ene aanhangen en de ander verachten. Gij kunt niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik u, zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten en wat gij drinken zult, noch voor uw lichaam, waarmee gij u kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam dan de kleding? Aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, noch maaien, noch verzamelen in de schuren. En uw hemelse Vader voedt nochtans dezelfde. Gaat gij dezelfde niet zeer veel te boven? Wie toch van u kan met bezorgde zijn één el tot zijn lengte toedoen? En wat zijt gij bezorgd voor de kleding? Aanmerkt de leliën van het veld hoe zij wassen. Ze arbeiden niet en spinnen niet. En ik zeg u, dat ook Salomo in al zijn heerlijkheid niet is bekleed geweest gelijk één van deze. Indien nu God het gras van het veld dat heden is en morgen in de oven geworpen wordt, al zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen? Daarom zijt niet bezorgd, zeggende, wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Want uw hemelse Vader weet dat gij al deze dingen behoeft. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Zijt dan niet bezorgd tegen de morgen, want de morgen zal voor het zijne zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad. Lezen verder in Lucas 10, vanaf vers 38. En het geschiedde, als zij reisden, dat hij kwam in een vlek, en een zekere vrouw met de naam Martha ontving hem in haar huis. En deze had een zuster, genaamd Maria, welke ook zittende aan de voeten van Jezus zijn woord hoorde. Doch Martha was zeer bezig met veel dienen. En daarbij komende zeide zij, Heere, trekt gij u dat niet aan, dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg dan haar dat zij mij helpen. En Jezus antwoordde, zeide tot haar, Martha, Martha, gij bekommert en ontrust u over vele dingen. Maar één ding is nodig. Doch Maria heeft het goede deel uitgekozen, het welk van haar niet zal weggenomen worden. Tot zover de lezing uit het woord van God. We zullen de Heer bidden om zijn zegen over deze dienst en ook voorbeden doen. We doen voorbeden voor onze zuster Dekker van Herk. Zij moet 7 januari een operatie ondergaan waarbij een pacemaker geplaatst zal worden. We doen ook dankzegging voor broeder en zuster Strijd Voshol. Zij hopen dinsdag 6 januari te gedenken dat zij 50 jaar door de band van het huwelijk aan elkaar verbonden zijn. En we doen voorbeden voor familie De Mooi. Die hopen 5 januari te emigreren naar hun nieuwe woning in Duitsland. Laten wij het aangezicht van de Heer zoeken in ons gebed. Barmhartige en eeuwige God, groot is uw trouw dat wij op deze zondagmorgen hier samen mogen zijn in dit uw huis, op de eerste zondag van het nieuwe jaar. En daarin bewijst u ons dat u niet laat varen de werken van uw handen. Uw barmhartigheid is over al uw werken. Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij? U bent groot, u bent de schepper van hemel en van aarde, die leeft en regeert in alle eeuwigheid. En u bent het waard om de lof en de eer te ontvangen. En zo roepen wij ook uw grote naam aan. U die hoog verheven bent, maar toch ook zo dichtbij ons mensen gekomen in de geboorte van uw eigen enig geboren zoon. We danken u dat u zich wilt ontfermen over een wereld verloren in zonde en schuld. En we hebben dan ook zojuist uw geboden gehoord, uw goede geboden. En dan past het ons dat wij beschaamd ons hoofd buigen. Want wie zijn wij geweest voor u? Wij zijn schuldige zondaren. En wij bidden u, vergeef, Heere. Vergeef ons al onze zonden. Alles wat ons aanklaagt. Ook van de achterliggende dagen. En reinig ons in het bloed. In het bloed van de Heere Jezus Christus. Wiens bloed reinigt van alle zonden. Ja, wij bidden u, maak ons rein, wit als sneeuw. Zo hebt u het toch gezegd door de profeet Jesaja. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden, wit als sneeuw. We danken u voor uw wonderlijke barmhartigheid, dat u een God bent die vergeeft. En u doet het menigvuldig. U doet het vaak. Wie is een God als gij die de ongerechtigheid vergeeft? Groot is uw genade. Ja, eindeloos goed. U doet ons keer op keer wonderen op wonderen horen. U hebt uw roem groot gemaakt. U bent zo groot. En we danken het u dat we al vanmorgen mochten horen van uw vaderlijke zorg. Dat u het tegen ons hebt gezegd, wees niet bezorgd over uw leven. Wees niet bezorgd over wat u eten of wat u drinken zult. Let toch op de vogels. Ze hoeven niet zich geen zorgen te maken, want u zorgt wel voor hen. En dan zegt u het tegen ons, hoeveel te meer gaat u hen te boven? Heere, wat een voorrecht dat wij ons geen zorgen hoeven te maken. Het hoeft niet van u. Ja, wij doen het wel zo vaak. Zo gemakkelijk zijn we bezorgd over zoveel dingen. Maar van u hoeft het niet. Want u zei erbij, uw hemelse Vader, hij weet wat u nodig heeft. Groot is uw goedheid. En we bidden u, leer het ons om alles waarover wij bezorgd zijn, om het in uw handen te geven. Onze zorgen, ons verdriet. Het is bij u niet verborgen, dat gij alles ziet en weet. We dragen nu ook onze zuster Dekker van Herk hartelijk aan u op, als zij op 7 januari een operatie moet ondergaan. En dan bidden we u voor haar en met haar, wil met haar meegaan. En de handen van de artsen zegenen, wil geven dat deze behandeling haar helpen mag. Ja, gaat u mee en wees haar nabij onder degene die haar helpen. We danken u ook met broeder en zuster Strijd Vossel dat zij het mogen gedenken. Dat u hen 50 jaar in de band van het huwelijk hebt gespaard en gedragen. En ondanks alle zorgen die er ongetwijfeld ook geweest zijn, hebt u hen ook rijk gezegend. En we danken u dat zij dat mogen gedenken samen met hun nageslacht. En we bidden ook voor de toekomst of u met hen wil optrekken en uw vleugels over hen wilt uitspreiden. Ja, geef dat zij in de schuilplaats van de Allerhoogste gevonden mogen worden. We dragen ook de familie De Mooi aan u op als zij deze week hopen te emigreren naar Duitsland. We willen zelf met hen meegaan en hen helpen, ondersteunen en geven dat ze daar mogen aarden en zich daar thuis mogen weten. Ja, geef hen uw zegen ook in het werk wat ze daar hopen te doen en op te pakken. Ja, ga met hen mee, ook als het niet mee zal vallen om dingen achter te laten. Wil hen onder uw hoede nemen. We bidden om uw zegen over deze eredienst. Het wacht alles op u. Als het van ons afhangt, dan komt er niets van terecht. Maar als u ons iets zou onthouden deze morgen, onthoud ons toch de rijke werking van uw Heilige Geest niet. U hebt het toch beloofd, dat hij bij ons zou blijven tot in eeuwigheid en dat hij ons nooit zou verlaten. En daarom bidden wij u met een beroep op deze belofte, dat u uw Heilige Geest in het midden van ons zult zenden om zijn krachtig werk te doen. Wil openen gesloten harten en geef dat uw woorden zullen binnendringen. Dat dode zondaren tot leven zullen worden gebracht. En dat zij die mogen leven voor u, dat ze versterkt worden in hun geloof. Zegen ons zo in het luisteren, in het spreken, in het zingen en in het orgelspel. Help ons hier en thuis, overal waar we met deze dienst verbonden zijn. Ja, we bidden u niet alleen voor onszelf, maar op al die plaatsen waar het evangelie op deze morgen wordt verkondigd. Zegen ook onze predikant, onze broeder, dominee Den Butter, als hij in Elburg volgaat. Stel hem ook daar tot een rijke zegen. En wees ook hier, in ons midden, als één die dient. Hoor ons bidden uit genade, om Jezus wil. Amen. Wij gaan nu zingen uit Psalm 1 en we zingen vers 1, 2 en 3. In aansluiting aan de verkondiging zingen we uit Psalm 25, het tweede en ook het zesde vers. De tekst voor de preek kunt u vinden in het gelezen schriftgedeelte Lucas 10, de laatste twee versen, vers 41 en 42, waar we als tekst voor de preek lezen. En Jezus antwoordende zeide tot haar: Martha, Martha, gij bekommert en ontrust u over vele dingen. Maar één ding is nodig. Doch Maria heeft het goede deel uitgekozen, hetwelk van haar niet zal weggenomen worden. Tot zover de tekst. Geliefde gemeente, wij leven in een wereld van keuzes. En er zijn zoveel keuzes mogelijk dat je er stress van kunt krijgen. Keuzestress. En je bent bang dat je de verkeerde keuze maakt. Er zijn talloze opties. Miljoenen mogelijkheden. En alles schreeuwt om onze aandacht. Op je telefoon kun je miljoenen dingen bekijken. En het is als een overweldigende stroom waarin je kunt verdrinken. Je kunt altijd maar doorgaan. Je raakt nooit uitgekeken. En het oog, het raakt niet verzadigd met zien. Je raakt er helemaal niet door verzadigd. Het gaat altijd maar door. En je kunt zo een tijdje kijken natuurlijk. En na verloop van tijd voel je je leger. Leger dan toen je begon. Er is een wereld aan keuzes. De duivel wil ons ook het liefste bezighouden met allerlei dingen. Het liefst met zoveel mogelijk dingen. Zodat we niet toekomen aan dat ene wat echt belangrijk is. De Heere Jezus zegt tegen Martha, die ook druk is met heel veel dingen, dat er een eenvoudige waarheid is. Dat er één ding is wat eeuwig telt. Het gaat niet om veel dingen. Het gaat om één ding. Tegenover de 1001 dingen die wij in ons leven na kunnen jagen, stelt de Heere Jezus dat het veel overzichtelijker is, veel eenvoudiger als je leeft met God. Want één ding is nodig. Dat is ook het thema voor de preek van morgen. Eén ding is nodig. Als eerste, bezorgd over veel. Als tweede, één ding is het goede deel. Eén ding is nodig. Bezorgd over veel. En als tweede, één ding is het goede deel. De Heere Jezus, hij is op dit moment in Lucas 10 onderweg. En hij is onderweg op doorreis naar Jeruzalem. En onderweg daarheen gaan ze door allerlei dorpen en steden heen. En zo gebeurt dat ook in vers 38 van Lucas 10. Maar hier gaat Jezus niet dat dorp binnen met de bedoeling om er direct weer uit te gaan. Om zijn reis weer te vervolgen. Maar hij gaat dit dorp in. En als hij dit dorp binnenkomt, dan wordt hij ontvangen door Martha. Martha ontvangt de Heere Jezus samen met zijn discipelen in haar huis. En ze worden gastvrij verwelkomd. En dat is nogal wat natuurlijk. Want Jezus, hij reist niet alleen. In ieder geval zijn er 12 discipelen bij hem. Dus dat betekent minstens 13 gasten. Maar in ons tekstgedeelte verdwijnen de discipelen naar de achtergrond. Alle aandacht gaat uit naar de Heere Jezus. Martha ontvangt hem. Het gaat Martha om de Heere Jezus. Hij is welkom. Hij is welkom in haar huis. En dat brengt ons direct al bij de eerste toepassing. Is hij welkom bij u en bij jou. Dat is niet onze natuurlijke levenshouding. Uit onszelf staan we niet open voor hem. Zijn we eerder vijandig en houden we hem op afstand? Maar dat is bij Martha anders. Zij ontvangt hem. Hij mag binnenkomen. Hij is welkom. Ze maakt geen afwerend gebaar. Het is haar niet te veel. Mag hij binnenkomen bij u? Mag hij binnenkomen bij jou? Nee, natuurlijk niet letterlijk zoals toen. Maar figuurlijk gezien klopt hij aan de deur van uw huis. Zoals het ook geschreven staat in de brief aan de gemeente van Laodicea. Ik sta aan de deur en ik klop. Mag ik binnenkomen? Bij Martha wel. Waarom? Het staat hier niet bij, maar het moet toch met de Heer Jezus te maken hebben. Want we weten vanuit Johannes 11 dat de Heer Jezus Martha en Maria en ook Lazarus lief heeft. En zij hebben hem ook lief. Jezus, hij mag binnenkomen, want ze hebben hem lief, ze hebben hem hartelijk lief. En als hij dan binnenkomt, dan gaat hij ergens zitten. Hij is misschien wel moe van de reis. Maar als hij dan gaat zitten, dan gaat hij direct door met het geven van zijn onderwijs. Na de eerste ontvangst neemt iedereen plaats aan de voeten van Jezus. Ja, iedereen. Zelfs Martha. Want in vers 39 staat er over Maria geschreven, welke ook zittende aan de voeten van Jezus zijn woord hoorde. En let dan op dat woordje ook. Maria zit er ook. Dus er zitten er meer. Wie zit er nog meer? U denkt aan de discipelen en zij zitten er ongetwijfeld. Maar zij worden in dit hele gedeelte niet genoemd. De enige die verder genoemd wordt is Martha. En daarom ligt het voor de hand dat ook Martha aan de voeten van Jezus zit. Maar de nadruk valt hier op Maria. Maria zit aan de voeten van Jezus. En als je aan de voeten van iemand zit in de tijd van de Bijbel, dan is dat een uitdrukking die aangeeft dat diegene daar zit met de bedoeling om te leren. Een discipel zit aan de voeten van een rabbi, aan de voeten van een meester. Aan de voeten van een meester zit een leerling. En dat hier dus Maria en Martha aan Jezus' voeten zitten, dat is opmerkelijk. Want wie kregen er in de tijd van de Heere Jezus les? Wie zaten er aan de voeten van een rabbi? Normaal gesproken de Joodse jongens, de Joodse mannen. Maar Lucas laat in zijn evangelie zien dat juist buitenstaanders welkom zijn aan de voeten van Jezus. Vrouwen, heidenen, Samaritanen. En hier dus Martha en Maria. Het koninkrijk van God is dus niet bestemd voor een bepaalde selecte groep. Het koninkrijk van God, het staat open. Voor Jood en voor niet-Jood. Voor een slaaf en voor een vrije. Voor een man en voor een vrouw. En al dacht u bij uzelf, ik kan er nooit bij. Ik val er buiten. Kijk dan naar Maria. Zelfs zij mag aan de voeten van de Heere Jezus zitten. En dat is heel ongebruikelijk in de tijd van toen. Het koninkrijk van God, het staat open. Voor iedereen die naar het woord van God wil horen. En zalig worden. Het kan voor iedereen. En terwijl Maria helemaal opgaat in het onderwijs van de Heere Jezus, staat Martha op. U vraagt, hoe weet u dat? Nou, in onze vertaling staat er, doch Martha was zeer bezig met veel dienen. En dan lijkt het alsof ze dat altijd al gedaan heeft, vanaf de eerste binnenkomst dat ze bezig was met dienen. Maar in het Grieks staat er dat ze werd afgeleid met veel dienen. Ze liet haar aandacht gaan naar andere dingen. Ze werd afgetrokken bij Jezus vandaan. En dit woordgebruik is nog een extra argument dat ook Martha aan de voeten van Jezus heeft gezeten. Maar waarom en waardoor werd zij weggetrokken bij Jezus vandaan? Door het vele dienen wat moest gebeuren. Ineens bedenkt ze zich. Er is zoveel te doen. Ze heeft ook 13 gasten over de vloer. Er moet een maaltijd klaargemaakt worden. Ze is druk. Druk met dienen. Ze wordt helemaal opgeslokt door haar vele taken. En dat is natuurlijk heel erg begrijpelijk. Als je zoveel gasten ineens over de vloer hebt in huis. En ze gaat aan de slag. Ze is druk bezig in de keuken. En ze treft de voorbereidingen voor de maaltijd. Ze is druk, druk, druk. En terwijl ze zo bezig is, bedenkt ze ineens dat Maria er niet bij is. Waar is Maria? Maria zit nog steeds aan de voeten van Jezus. Maar hoe kan dat? Ziet Maria dan niet dat er zoveel werk te doen is in huis? Dit kan Martha toch nooit allemaal alleen? Ze voelt zich alleen gelaten. En het is toch onbegrijpelijk dat de Heer Jezus er niets van zegt? Dit is toch haar plaats niet aan de voeten van Jezus? En Martha... Martha haast zich naar Jezus toe, haar geduld is op en ze gaat erbij staan en ze onderbreekt het gesprek. En ze zegt, Heere, trekt gij u dat niet aan, dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg toch tegen haar dat ze me komt helpen. In de grondtekst staat het nog scherper. Maakt het u dan niet uit dat mijn zus mij verlaat? Maakt het u niet uit dat ze me in de steek laat? Ze laat me helemaal alleen dienen. Martha spreekt hier niet eens Maria aan, maar ze richt zich met haar klacht rechtstreeks tot de Heere Jezus. Mijn zuster, mijn zus. Ze laat het me helemaal alleen doen. Dat kan u toch niet onverschillig laten? En Martha verwacht dat de Heere Jezus haar gelijk zal geven. Ze zegt er ook maar direct bij wat de Heere Jezus dan tegen Maria zeggen moet. Zeg haar dat ze me helpt. Maar de reactie van de Heere Jezus is zo heel anders dan ze had verwacht. Hij spreekt haar liefdevol aan. Martha, Martha, wat ben je bezorgd en verontrust over zoveel dingen? Je bent zo bezorgd, zo ongerust, zo druk met zoveel dingen. Maar één ding is nodig. Hiermee veroordeelt Jezus haar dienen niet. Dat dienen is wel goed. En de voorbereidingen voor de maaltijd, die zijn zeker nodig. En het is goed om gastvrij te zijn. Dat blijkt op andere plaatsen in de Bijbel heel duidelijk. Het is ook beter om te dienen dan om te heersen. Martha is druk met goede bedoelingen. Maar ze stelt de prioriteiten verkeerd. De Heere Jezus plaatst al haar werk in het juiste perspectief. Natuurlijk heeft de Heere Jezus haar nodig. Hij is echt een mens. Hij heeft trek. Hij heeft honger gehad. En natuurlijk levert de komst van zo'n grote groep mensen werk op. Maar het werk waar ze mee bezig is, dat is niet het allerbelangrijkste. En zeker niet op dit moment. Er is iets wat beter is, iets wat belangrijker. Eén ding. De Heer Jezus wil ook ons leren om onze prioriteiten goed te stellen. Juist als we staan aan het begin van een nieuw jaar. Misschien bent u ook bezorgd en verontrust over veel dingen. Maar wacht, luister. Jongelui, misschien hebben jullie straks ook weer drukke roosters. Lange dagen op school. En dan al het huiswerk wat je moet maken. De toetsen waarvoor je moet leren. En dan natuurlijk je bijbaan. En moet geld verdiend worden. En ook ontspanning. Allemaal goed en wel. Maar is dit alles? Stel je je prioriteiten wel goed. 1 ding is nodig. In het licht van de eeuwigheid is er 1 ding wat veel belangrijker is. Want al die mooie en belangrijke dingen waar je zo druk mee kunt zijn, ze gaan allemaal een keer voorbij. 1 ding is nodig. En daarom moet alles wat met dat ene te maken heeft, onze prioriteit hebben. Catechisatie kan dan niet onderaan je lijstje staan. En als je er dan bent, doe dan niet als Martha. Ze werd afgeleid in haar hoofd door te bedenken wat er allemaal nog moest gebeuren. Ze was er niet echt bij met haar gedachten. En zo kunt u ook in de kerk zitten vanmorgen. Je bent er niet echt bij. Je bent in gedachten alweer bij morgen. Maar dan zegt de Heer ook tegen u en tegen jou: Martha, Martha, wat bekommer je toch over zoveel dingen? Maar 1 ding is nodig. En ongetwijfeld zijn er meer van die harde werkers in de kerk. Je hebt weinig rust in de week. Je leeft zoals het hoort, maar toch, je bent altijd druk. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Altijd bezig om geld te verdienen. Maar denk je dat God je daarvoor heeft gemaakt? Is het voornaamste doel van de mens geld verdienen? Euro's verzamelen? En met de bedoeling om daarvan rond te komen? Is dat het waar God de onsterfelijke mens voor heeft gemaakt? Overweeg dan het woordje maar in onze tekst. Martha, Martha. Maar 1 ding is nodig. Of ben jij eerder iemand die zich nergens druk om maakt? Als een vlinder fladder je van bloem tot bloem. En je denkt maar aan 1 ding. Genieten. Leuke dingen beleven. Entertainment. Maar dan vraag ik het je ook. Denk je dat God je daarvoor heeft gemaakt? Heeft God je een onsterfelijke ziel gegeven met de bedoeling dat je je leven lang bezighoudt met kleinigheidjes, met kinderspel, met genieten, met tijdverdrijf en ijdelheid? O, denk dan ook aan het woordje maar. Martha, Martha, maar 1 ding is nodig. Wij kunnen zo druk zijn, zo bezorgd ook, over veel dingen. Waarover ben je bezorgd? Over hoe je overkomt op social media? Ben je op zoek naar het perfecte plaatje? Maar misschien word je zelf er wel onzeker van al die plaatjes. Of je wel mooi genoeg bent. Of je wel net zo goed bent als je vrienden. Of genoeg mensen je status bekijken. Bezorgd. Of je echt meetelt. Of je wel genoeg kunt presteren om hogere cijfers te halen. Bezorgd of je wel succesvol zult worden in uw leven. Bezorgd over uw kinderen. Of ze wel dat hogere niveau zullen halen wat u zo graag zou willen. Waarover bent u bezorgd? Hoe houd ik thuis in mijn huishouden alle ballen in de lucht? Martha, Martha, maar één ding is nodig. Veel dingen kunnen best wel even wachten. Maar nu vraagt u zich natuurlijk af, wat is dan dat ene? Wat is nu dat ene nodige? En als ik het aan u vraag, dan zegt u wellicht een nieuw hart, wedergeboorte, bekering, geloof. En dat is natuurlijk allemaal waar. Dat kun je niet missen. Maar het ene nodige, wat uit onze tekst komt, is wat anders. Het is heel eenvoudig. En misschien verraste het u vanmorgen. Ik zal u zeggen, het verraste mij ook toen ik dit gedeelte bestudeerde. Wij hebben altijd weer onze vooroordelen wat iets betekent. En dan moeten we leren om goed te luisteren naar de schrift. Wat is nu het ene nodige? Het ene ding wat nodig is, dat is wat Maria doet. Het ene nodige, dat is zitten aan Jezus' voeten en zijn woorden horen. Dat blijkt ook heel duidelijk doordat Jezus het direct achteraan zegt. Maria heeft het goede deel uitgekozen. Nou, wat is het goede deel wat ze heeft uitgekozen? Dat staat tegenover dat vele dienen waar Martha mee bezig is. Dat goede wat ze heeft uitgekozen, dat is zitten aan Jezus' voeten. Maar waarom is dit het ene nodige? Er zijn toch wel belangrijkere dingen te bedenken, zeg je? Nee. Als het erover gaat wat echt nodig is, wat echt belangrijk is, wat ook dringend nodig is, wat u niet kunt missen, dan geldt het maar van één ding. Gastvrijheid tonen is goed, maar op de eerste plaats moet staan zitten aan Jezus' voeten. Luisteren naar zijn woorden. Ja, maar er moet toch geld op de toch ook geld verdiend worden, er moet brood op de plank. En vraagt ons schoolwerk, onze studie en onze bijbaan geen aandacht dan? We hebben toch ook tijd nodig om ons te ontspannen? En ons eigen bedrijf, dat vraagt toch ook alle inzet? Dit is toch ook allemaal nodig? Hoe kan de Heere Jezus dat nu allemaal beperken tot maar één ding? Dat is toch veel te beperkt? Abraham Maslow zegt van wel. Misschien heb je op school die piramide van Maslow moeten leren. Hij heeft namelijk een piramide bedacht waarin hij heeft aangegeven wat voor de mensen nodig is. Wat onze menselijke behoeften zijn. En dan staat onderaan die piramide de basis. En als je die basis van onderin niet hebt, dan kom je ook aan die hogere niveaus niet toe. Wat staat er onderin de piramide van Maslow? Dat zijn de fysieke behoeften. Eten, drinken, seksualiteit, ademhalen, kleding en onderdak. En als je dat allemaal hebt, die onderste laag, dan krijg je behoefte aan meer, aan hoger. Wat is dat? Gezondheid, vriendschap, veiligheid, waardering enzovoorts. En zo kun je steeds iets hoger komen in de piramide. Maar weet u wat ontbreekt in deze piramide? Het onderwijs van de Heere Jezus. Het geloven in de Heere Jezus Christus. En eigenlijk zegt deze man, dat is niet belangrijk. En als we eerlijk zijn, voelt zijn piramide dan niet heel logisch aan? Eerst eten, drinken en als je dat hebt, dan kun je daarna aan het geloof wel toekomen, daarna de hogere behoeftes. Maar de Heere Jezus zegt, het is anders. De basis, het fundament, de primaire basisbehoefte van ieder mens, dat zijn de woorden van de Heere Jezus. Dat is het fundament. Dat komt niet als laatste. Dat is niet de top van de piramide nadat je al het andere hebt bereikt. Nee, dat komt als eerste. Maar waarom? Je hebt toch ook eten en drinken nodig? Jawel. En je moet toch je best doen op school? Ja, ook. Er is toch geld nodig voor de dagelijkse boodschappen? Ja, natuurlijk. Maar het belangrijkste is het niet. Als er iets is wat dringend nodig is, wat je absoluut niet kunt missen, dan geldt dat maar van één ding. De woorden van de Heere Jezus. Waarom? Waarom de woorden van de Heere Jezus? Omdat Hij de woorden van God spreekt. En de woorden die Hij spreekt, het zijn de woorden van het eeuwige leven. Die woorden kun je niet missen. En als Jezus, de Zoon van God, zegt dat er één ding nodig is, dan kunt u er ook met een gerust hart van uitgaan dat dat het ene is wat u echt moet hebben. Want Hij als de Zoon van God weet toch veel beter wat onze behoeften zijn dan dat we het zelf kunnen invullen. Er zijn genoeg mensen geweest die niet genoeg eten en drinken hadden. Maar ze hebben wel het eeuwige leven ontvangen. En u denkt misschien gezondheid is belangrijk. Maar er zijn ook mensen geweest met een zeer zwakke gezondheid. En ze zijn voor eeuwig behouden. Zelfs ook vergroeide en gehandicapte mensen hebben de zaligheid gekregen. Je denkt misschien dat een eigen huis of geld dat het belangrijk is. Maar er zijn mensen zonder een eigen huis en met heel weinig geld toch behouden. Soms in de meest ellendige omstandigheden, maar toch midden in hun nood en ellende. Misschien wel in een verpleeghuis. Met alle beperkingen van dien konden ze het toch zingen met David in Psalm 3. Op u vest ik het oog, gij heft mijn hoofd omhoog. En doet me uw gunst aanschouwen, want God, Hij was aan mijn zij. Hij ondersteunde mij in het leed dat mij genaakte. Waar gaat het om in ons leven? Aan Jezus' voeten zitten. Zijn woorden horen. Dat is het enige wat u niet kunt missen. Want wat zal het een mens baten? Al had hij nou de hele wereld gewonnen, al had hij al zijn dromen bereikt. Maar hij leidt schade aan zijn ziel. Als je de Heere Jezus mist, dan mis je uiteindelijk alles. En daarom zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al het andere, het zal u toegeworpen worden. Maar hoe ziet dat zitten aan Jezus' voeten er dan heel praktisch uit? Nou, kijk dan nog eens naar Maria. Ze is daar gaan zitten en ze neemt de tijd. Dat is al een eerste les. Ze neemt echt de tijd. Wij moeten net als Maria stil worden voor God. En we hebben rust nodig. Rust. Zodat zijn woorden bij ons binnenkomen. En dan moet het echt even stil worden om ons heen. Alle prikkels even uit. Rustig zitten. En de zondag is daar natuurlijk extra geschikt voor. Door hier te zijn en dan natuurlijk uitgerust. En met verwachting. Maar ook thuis. Voordat je je telefoon pakt. Eerst zitten aan Jezus' voeten. Bidden. Voordat de hectiek van de dag begint. Zitten aan Jezus' voeten, luisteren naar zijn stem. Maar dan gaat het natuurlijk niet om zomaar wat te horen. Niet op die manier van het gaat het ene oor in en het andere weer uit. Niet zo luisteren waarbij je afgeleid bent en in je gedachten alweer bezig bent met wat anders. Maar luisteren zoals Maria. Dat is met inspanning. Want ze hoort niet alleen wat Jezus zegt, ze luistert echt. Ze laat het tot zich doordringen. Dat maakt het Griekse woord duidelijk. Dat ze in zich opneemt wat Jezus zegt. Ze heeft namelijk maar voor één ding aandacht op dit moment. En dat is haar meester. En de woorden die hij spreekt. En ze dringt zijn woorden in. En heb je zo al eens aan de voeten van Jezus gezeten? Met heilige ernst. Met gespitste oren en met gespannen verwachting. En je laat de woorden bij je binnenkomen en je schudt ze niet van je af. Maar je maakt ze eigen. Je ontvangt het woord en je gelooft wat er wordt gezegd. Je kunt altijd op twee manieren luisteren. Je kunt haastig luisteren en je vergeet het weer wat er werd gezegd. Of met interesse, met aandacht. En de woorden die je hoort, ze dragen vrucht. En ze worden ontvangen in geloof. Bestudeert u zo het woord van God. Niet even snel, om het even weer af te vinken. Dan heb je het maar weer gedaan. Maar ondertussen weet je niet wat je las. Aandachtig lezen, met aandacht. Want de woorden van de Heere Jezus, die hebben toch onze aandacht nodig. Want Jezus Christus, hij doet ons woorden van zaligheid horen, woorden van verlossing. Hij laat ons zien hoe we hem moeten volgen in het dagelijks leven. Aan zijn voeten kunt u zich zalig luisteren. We moeten ook geloven wat hij daar zegt. Zitten aan Jezus' voeten, het is zo belangrijk. Weet je waarom? Omdat je aan zijn voeten leert geloven. Want het geloof is namelijk uit het gehoor en het gehoor uit het woord van God. Het geloof dat komt voort uit het luisteren naar zijn stem. En daarom is het zitten aan Jezus' voeten het enige wat belangrijk is. Want zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. En dat geloof, dat werkt de Heere door zijn geest wanneer we aan zijn voeten zitten. En zo is dan ook dat ene nodige ook allesomvattend. Het is als het ware heel geconcentreerd. Het bevat alles wat nodig is voor de zaligheid. Als je kijkt naar Maria, dan kun je als het ware zien hoe je zalig kunt worden. Niet door zelf iets te doen, maar door te zitten, door te luisteren, door te ontvangen. Door de woorden van de Heere Jezus te ontvangen. En zo eenvoudig is het. Aan zijn voeten klinken woorden van vrede. Je zou ook zo kunnen zeggen, in zijn onderwijs ontvangen we de Heere Jezus zelf. We ontvangen hem. Als we luisteren naar hem. En we ontvangen zijn vrede. Waarom is het nodig om aan Jezus' voeten te zitten? Omdat je daar de vergeving van je zonde ontvangt. Dat kun je niet missen. Daar moeten we elke keer weer op gewezen worden. Want zolang als we ons tegen hem verzetten, zolang we in ons ongeloof volharden, kunnen we niet zalig worden. Waarom moeten we aan Jezus' voeten zitten? Omdat alleen daar aan Jezus' voeten de kracht verkregen wordt. De goddelijke kracht om tegen de zonde te strijden. Aan Jezus' voeten wordt de kracht verkregen die heiliging werkt. Waarom is het nodig om aan Jezus' voeten te zitten? Omdat alleen daar de onwetendheid van ons wordt opgeweven. De onwetendheid over ons eigen hart, maar ook over wie God is. Want een geestelijk blinde kan het koninkrijk van God niet binnengaan. En alleen aan Jezus' voeten worden blinde ogen geopend. We moeten echt aan Jezus' voeten terechtkomen. Want zonder dat zal ons hele leven één grote mislukking zijn. We kunnen geld verdienen. We kunnen een eigen huis kopen. We kunnen voor onze kinderen zorgen. We kunnen plezier beleven. Maar als we niet aan Jezus' voeten terechtkomen, dan is ons leven één en al leegte. Het is niets. Het is rebellie en opstand. En dan eindigt ons leven in de buitenste duisternis. Wee degene die niet aan Jezus' voeten wil zitten. Dan missen we het goede deel, het beste. Want Jezus, hij spreekt toch woorden van wijsheid. En dan wil je toch meer horen. En als je dan zit aan Jezus' voeten, dan vergeet je wel eens al het andere. Alle zorgen van het leven, waar je zo druk mee kunt zijn. Het kan allemaal wel even naar de achtergrond verdwijnen. Want als hij spreekt, dan hang je aan zijn lippen. Dan wil je opnieuw horen wat hij zegt en nog meer. Dan kun je het niet laten om de volgende keer weer hier te komen. Als je eenmaal gehoord hebt wat hij zegt. En wat je dan hoort, hoe dat precies is wat je nodig hebt. Dan ben je toch weer hier. Als het even kan, dan ben je hier weer, ook vanmiddag. Maria bekommert zich om de Heere Jezus. Ze wil aan zijn voeten zitten. En het onderwijs van de Heere Jezus plaatst alle zorgen van dit leven in het juiste perspectief. Want belangrijker dan het zorgen voor de maaltijd is luisteren naar wat Jezus zegt. Belangrijker dan welke van onze andere behoeften dan ook is de... Is het woord van de Heere Jezus. Want wie kan dat beter bepalen dan Hij die ons maakte? Hij is onze schepper. En als onze schepper zegt dat we dit moeten hebben, dan is het toch echt nodig. Op het moment dat Hij spreekt, kunnen andere dingen blijven liggen. Hij moet onze enige hoop zijn, onze enige verwachting, onze verlosser. Dit ene is nodig, dat kunt u niet missen. Want een mens kan niet gered worden, tenzij dat hij een leerling geworden is op de school van Christus. En zelfs als u hier elke zondag zit, of op catechisatie, of al ben je actief in het jeugdwerk, zit u dan echt aan zijn voeten? Of is het meer een gewoonte? Een goede gewoonte natuurlijk, maar luister je echt? Luistert u met uw hart? Of ben je toch afgeleid? Zelfs ware gelovigen, ze kunnen door de drukte niet meer openstaan voor het ene nodige. Kijk maar naar Martha. Martha had ook de Heere Jezus lief. En toch is ze afgeleid. Zelfs als je de Heere Jezus kent, kun je afgeleid worden. Te druk voor hem, omdat je agenda overstroomt. En misschien herkent u het wel, u zat aan zijn voeten, maar je bent het zo snel weer kwijt. Opgeslokt door het dagelijks leven, vol van allerlei zorgen en leeg van gebed. Geen tijd voor stille tijd en je Bijbel blijft gesloten. En dan zegt de Heere Jezus het opnieuw ook tegen u. Martha, Martha, wat bekommer je toch over zoveel dingen? Maar één ding is nodig. Dicht bij Jezus blijven. We moeten elke keer weer aan zijn voeten zitten. Eén ding is nodig. En niet twee. We kunnen niet God dienen en de mammon. We kunnen niet God dienen en tegelijkertijd gaan voor het geld. We kunnen nooit beide helemaal dienen. Het zal onze aandacht verzwakken. Christus is al onze aandacht waard. En de Engelse prediker Spurgeon zegt, het is een onuitsprekelijke genade. Dat het één ding is. Wij hoeven niet 1001 dingen te doen om zalig te worden. We hoeven niet een hele waslijst af te vinken. Maar het is echt een genade dat het één ding is wat nodig is. en kleine kinderen in de kerk. Jullie kunnen niet een hoge berg beklimmen. Maar wat je wel kunt, dat is zitten aan de voeten van de Heere Jezus. Luisteren naar wat Hij zegt. Dat is alles wat Hij van je vraagt. Wij mensen willen vanuit onszelf iets doen. Maar de enige juiste manier waarop mensen zalig worden, dat is stilzitten, ontvangen. Tevreden zijn met Christus. Tevreden aan zijn voeten, met zijn verdiensten en met zijn dierbaar bloed. Het ene nodige, dat is zitten aan zijn voeten. Luisteren naar zijn stem. En dat is nodig nu, heden, vandaag. Niet als u oud geworden bent. Want als je jong bent, dan ben je fit. Als je oud bent, dan kunnen er zoveel zorgen zijn over je lichaam, dat je niet meer aan toekomt om te luisteren. Hoe ouder je wordt, hoe meer de zorgen. En daarom, Martha, Martha, wat bekommer je toch over zoveel dingen? Eén ding is er nodig. En dit woord van de Heere Jezus, het geldt voor ons allemaal. Of we nu oud zijn of jong. Eén ding is nodig en het blijft nodig. In elke fase van ons leven opnieuw. We moeten zitten aan zijn voeten. Hoe zal het gaan in het nieuwe jaar? Er is veel werk te doen. Voor ons beroep. Thuis. Natuurlijk moet er eten op tafel en het kan ook niet overslaan. Dat is de bedoeling niet. Het moet wel gedaan worden. En de opvoeding vraagt ook uw aandacht. En natuurlijk is er veel werk en er is ook veel werk te doen in de kerk. Maar wat is uw voornemen? Als er gelegenheden zijn om nog een keer extra aan de voeten van Jezus te zitten, dan ben je er toch bij? Op catechisatie. Behalve als je echt niet in staat bent om te komen natuurlijk. Als je noodzakelijk werk hebt te doen. Maar ook als er andere activiteiten zijn in de gemeente, zet u het in uw agenda. Ja, het kan zijn dat we ons er echt even toe moeten zetten. En dat je aan het begin van de avond denkt, ik heb eigenlijk geen zin. Maar als je achteraf terugkijkt, dan ben je blij dat je toch bent geweest. En dan zeg je, hoe goed was het om samen de schriften te openen. Oh jawel, het kan thuis zo druk zijn dat het niet lukt. Maar anders is het toch heerlijk om aan zijn voeten te zitten. Dat is iets, daar kun je voor kiezen. Maria heeft ook het goede deel uitgekozen, zegt Jezus. Zij heeft het uitgekozen, het beste deel. En dat heeft haar prioriteit, dat heeft haar aandacht. En dat is een keuze die kunt u ook maken, om daarmee bezig te zijn, om daar uw tijd aan te besteden. En dat blijkt uiteindelijk van onschatbare waarde te zijn. Want, zegt Jezus erbij, het zal van haar niet worden afgenomen. Wie net als Maria aan de voeten van Jezus zit, die kiest het beste. Al het andere zal eenmaal wegvallen. Maar wat je passief ontvangt, het blijft tot in eeuwigheid. Dat pakt niemand van je af. De duivel niet, de wereld niet, niemand. Zalig zijn zij die het woord van God horen en het bewaren. En als het woord van God dan in goede aarde valt en het draagt veel vrucht. Als het niet wordt verstikt door de zorgvuldigheden, door de zorgen van dit leven. Oh, dan kom je ook wel in beweging. Dan ga je ook die ander wel dienen. Want dat hoort er wel bij. Maar de prioriteit moet hebben. Het luisteren naar zijn stem. Want alle vlees is als gras. En alle heerlijkheid van de mensen is als een bloem van het gras. En het gras verdort en de bloem is afgevallen. Maar het woord van de Heere, dat blijft tot in eeuwigheid. En dat is ook het woord wat onder u verkondigd is. Amen. Laten wij de Heer danken en bidden. Barmhartige Heer, wij danken U voor het goede. Dat wij aan Uw voeten mochten zitten deze morgen. En wat een goede plek is dat. Leer ons om dat van harte te doen. Omdat we behoefte hebben om te luisteren naar wat U zegt. Omdat we hebben ontdekt dat het echt het enige is wat we niet kunnen missen in ons leven. Leer ons dan ook om de juiste prioriteiten te stellen. En we belijden U dat we het zo moeilijk vinden. We kunnen zo druk zijn met zoveel dingen. Maar bij al die dingen is er één ding wat echt telt. En dat is dat we zitten. Dat we stil worden bij U. En dat we ons zalig luisteren aan wat U zegt. Heer, we danken U dat het één ding is. Niet twee, niet honderd, één. En leer het ons dan dat andere dingen soms wel even kunnen wachten. En natuurlijk moeten we ook zorgen voor het dagelijks leven. En dat moeten we niet verwaarlozen, maar geef ons toch een heilige ijver. Voor het bestuderen van Uw woord. Want het geloof is toch uit het gehoor en het gehoor uit het gepredikte woord van U. En geef dat Uw woord ook deze dag en in onze tijd nog zoveel kracht zal doen. Zodat het geloof geboren wordt in de harten van jongeren en van ouderen. Ja, wij bidden U of U uw woord wil paren met uw geest. En dat het werkelijk waar wordt dat uw woord een kracht van God tot zaligheid is. Voor een ieder die gelooft. We danken U voor het goede en we bidden ook vergeef wat niet goed was. Geef ons een goede en een gezegende zondag uit uw hand. En breng ons ook vanmiddag weer samen. Help ons in alles wat ons te doen staat. En hoor ons bidden in dankzegging voor wat U gaf. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte uit Psalm 119, vers 84. Mijn ziel, bewaart uw trouw getuigenis. Dat heb ik lief, o doe ik uw bevelen. Psalm 119, vers 84. Ontvang dan nu de zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.